zojuist terug van de groep anderstaligen in de ROC binnen Nederland. Dat is de opleiding dienstverlening helpende zorg en welzijn. We hebben een artikel geschreven, of we, dat is Mirjam Kruger, die hier naast mij zit, een artikel geschreven over het mbo en de wijze waarop migranten in een dienstverlenende en op een professionele manier kunnen worden opgeleid voor dienstverlening. Een groep van mensen die vrij veel barrières te overwinnen heeft. En daarom is het voor ons interessant om ook daar in het kader van Beeldhoek Speciaal een apart artikel aan te wijden. Mirjam, hoe ben je hier gekomen? Ofwel misschien eerst in de eerste vraag. Wat zijn dat voor mensen die daar in die groep zitten? Ik zeg allemaal meisjes.
Ja, er zitten ook jongens in de groep. Het zijn leerlingen die uit allerlei verschillende landen komen. En die Nederlands als tweede taal gemeenschappelijk hebben. En ze hebben allemaal heel verschillende achtergrond. Ze hebben verschillende schoolachtergronden. Sommigen hebben geen schoolervaring in eigen land, anderen wel. De leeftijd is tussen 17 en soms wel eens 40 jaar. Dat betekent dat sommige vrouwen ook kinderen hebben, ja. Of zelfs zwanger zijn tijdens de opleiding. Er zitten inderdaad veel minder mannen in, maar ze zijn er wel. Zo één of twee, dus soms drie per groep.
Nou, ik zag je die groep inkomen en ze waren echt enthousiast om jou te zien.
Ja, het is mijn eigen loopbaangroep.
Ja. Oh, het is een loopbaangroep?
Ja.
En wat houdt dat precies in, loopbaangroep?
Ja, een loopbaangroep houdt in dat je samen met een andere collega deze groep van de start van de opleiding tot aan het eind van de opleiding begeleidt en ondersteunt in hun weg naar diploma. Dus je bouwt daardoor een wat diepere relatie op dan met de andere klas.
En hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt anderhalf jaar.
Dat is vrij kort, hè? Of niet?
Ja.
Wat gaan ze dan doen?
Dan zijn ze... krijgen ze een diploma. Dan zijn ze tegenwoordig is ook dienstverlening erbij gekomen, helpende ondersteunen in de zorg en welzijn.
Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Helpen met invullen van een belastingformulier of?
Welzijn, hè, zorg en welzijn. Ja. Dus dat betekent dat ze terechtkomen in een verzorgingshuis, voor zover die nu nog zijn. In de thuiszorg, in de dienstverleningssector komen ze bij buurtcentra en zo terecht. Het is in ieder geval twee opleidingen, dus het is echt in de assisterende en ondersteunende rol dat je terechtkomt.
Ja, maar als je vanuit een ander land komt en je moet in anderhalf jaar dit gaan doen,
ja,
dat valt niet mee, denk ik.
Nee, dat valt zeker niet mee. De taal, ook al moeten ze als startkwalificatie een inburgeringsexamen hebben gedaan of op een andere manier een bepaald Nederlands niveau hebben gehaald. Mm-hmm. We noemen dat 1F.
1F?
1F, dat is te uitgebreid om...
Gewoon een categorie.
Ja, de categorie. En dat is belangrijk dat ze in ieder geval dat beginniveau hebben, want aan het eind van de opleiding moeten ze in ieder geval 2F hebben. Dat is behoorlijk pittig om dat te halen.
Ja.
Maar het is heel verschillend, want sommige leerlingen die zijn al best goed in het Nederlands en sommige nog helemaal niet. En daar wordt er heel veel bij de anderstalige opleiding heel veel aandacht besteed aan Nederlandse taal. Ook bij de vaklessen en ook bij de stages.
Ja. Ik zag dat je een grote affiniteit tot die groep hebt.
Ja.
Hoe kan dat? Dat is natuurlijk een kwaliteit als zodanig, hè? Dat je aanvoelt waar die mensen vandaan komen, wat een gecompliceerde achtergrond is.
Ja, die affiniteit... Die heb je, denk ik. Ik vind het leuk om en het verbreedt je eigen wereldkennis en ideeën over de wereld.
Maar heb je eerder mee gewerkt?
Ik heb 20 jaar anderstalige les gegeven in de basiseducatie.
Aha.
Dus Nederlandse taalles. Dus dat ze net in Nederland komen, alfabetisering en dat ze daarna opgeleid worden tot deze opleiding.
Ja. Oh, dus je zit in feite werk je al jaren met migranten.
Ja.
Het worden nu migranten genoemd.
Nee. Zeg ik ook niet.
Nee, zeg ik.
Nee, het maakt niet. Nee, het maakt niet zoveel uit.
Nee. Maar het is hier ook verboden in deze instelling om allochtonen te noemen enzovoort.
Nee, maar het wordt zo niet genoemd.
Nee.
Nee.
Overigens, ik zie dat bij deze ROC erg veel mensen met een migranten achtergrond.
Ja.
Is dat zo'n 60-70% van de...
Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel procent. Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja. Ja. Komen ook zaken natuurlijk in dit soort instellingen.
Ja, het is natuurlijk een mbo-opleiding. Het is niveau 2, niveau 3, niveau 4.
Ja, het is een groep studenten. Het zijn studenten met een, zou ik kunnen zeggen, gecompliceerde achtergrond. Waar je, en dat zie ik, een hoge mate van affiniteit voor moet hebben om daarmee eens om te kunnen gaan. En zeker omdat in anderhalf jaar tot een dienstverlenende functie te brengen, die kwaliteit er weer bij te brengen. Dat vereist, tenminste als ik dat zo hoor, wat voor functie het is, veel empathie naar mensen toe. Nieuwsgierigheid, creativiteit, zorg. De goede taalgebruik. Hoe doe je dat?
Ja, we hebben naast allerlei lessen natuurlijk ook vaklessen waar we veel aandacht besteden aan de houding. Van wat voor houding is er nodig om met cliënten om te gaan. We hebben bijvoorbeeld een vak dienstverlenende houding, waar dit soort dingen allemaal heel uitgebreid aan de orde komen. We hebben lessen Nederlands voor het taalgebruik. We hebben lessen burgerschap, waarbij gesproken wordt over waarden en normen die van hen soms op een andere manier, waar die voor hen soms anders zijn. En waar ze wel over kunnen praten en die we ook respecteren, maar waar we wel kijken van ja, goh, hoe zit het nou in de Nederlandse samenleving, hoe verhoudt zich dat en wat voor gedrag wordt daarbij. We hebben lessen loopbaanbegeleiding, waarbij we proberen zoveel
mogelijk... Die zagen we zojuist, hè?
Ja, die zagen we zojuist, ja. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aandacht te besteden aan in eerste instantie de relatie opbouwen met iedere leerling. Ik heb al gezegd, we hebben 2 loopbaanbegeleiders en we hebben ieder de helft van de groep, dat hebben we gewoon zo doormidden gedeeld. Waarbij we dus aan 10 tot 11 leerlingen speciale aandacht van begin tot eind besteden. En een relatie opbouwen individueel, maar ook een gezamenlijke relatie met de groep. Zodat ze als groep ook krachtig kunnen staan, elkaar kunnen helpen en verstevigen.
Maar hoe bouw je dat op?
Ja, dat bouwen we op door individuele gesprekken en gezamenlijk door oefeningen te doen die deze relatie en samenwerking versterken. Zo net heb je een oefening gezien over complimenten maken in de loopbaanles. Dus dat soort oefeningen doen we ook. En die oefening die gaat over het zelfvertrouwen, wat je krijgt als je complimentjes krijgt. Hoe doe je dat? Wat is een opbouw van een compliment? En een ervaring van hoe voelt dat nou? En omdat ze later ook met cliënten omgaan, waarbij het belangrijk is dat ze mensen stimuleren tot zelfredzaamheid. En onder andere kan dat door het geven van complimentjes. Van het gaat goed, je doet het op de goede manier. En dit is dan een onderdeel van de loopbaanbegeleiding waar we aan werken. Maar we werken ook bij de loopbaanbegeleiding aan studievaardigheden. Van hoe plan je je lessen? Soms met mensen met kinderen, geen plek om huiswerk te maken. Hoe doe je dat nou? Hoe kan je zoveel mogelijk toch je loopbaan of je leerloopbaan goed afronden?
Ja. Ik beluister daarin wat jij nu zegt, de 3 basisbehoeften die je ook in je artikel beschrijft, ja. Van autonomie, competentie en relatie. Daar zijn jullie uitdrukkelijk mee bezig, ook in die lessen loopbaanbegeleiding, begrijp ik.
Ja, daar zijn we wel nadrukkelijk mee bezig. Bijvoorbeeld, relatie heb ik net al eigenlijk uitgebreid benoemd. De competenties, dat je die benoemt, dat ze die leren kennen. Wat zijn mijn competenties, wat zijn mijn eigenschappen? Wat kan ik daar nog in verbeteren? En maken we ook doelen van? Stage helpt daar natuurlijk ook goed in mee, want daar moeten ze in de praktijk laten zien wat heb ik geleerd. Maar daarbij komt vooral ook een houding en een taalgebruik naar boven. Want op de stage zeggen ze ook van ja, zo kan je dat niet doen of zo kan je dat wel doen. Dan krijgen ze feedback over. Daar besteden we ook veel aandacht aan feedback en reflectie. Van hoe gaat het, hoe kan het anders? En vooral positief, uitgaan vanuit het positief vind ik zelf erg belangrijk. En vanuit de kracht van de leerlingen. En de autonomie, dat ze het gevoel hebben toch heel veel zelfbeschikking te hebben. Is bijvoorbeeld een van de eerste lessen spreken we samen af van hoe wil je dat je samen deze anderhalf jaar door gaat brengen? Wat verhouding is daarvoor nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat kunnen we daarover afspreken? En bijvoorbeeld geen telefoon, niet door elkaar praten. Dat soort regeltjes spreken we met elkaar af. Zodat iedereen ook een eigenaarschap heeft daarmee. En het makkelijker is om elkaar te spreken. Dus dat is ook die behoefte om wat meer zeggenschap te hebben in de klas.
Waar liggen nou de grootste barrières voor deze mensen?
Ja, toch veel. Een persoonlijke situatie is met name een barrière. Problemen die ze tegenkomen. Ze ondervinden heel veel discriminatie van cliënten op stage.
Op stage ook?
Ja, in de samenleving ook. Er heeft wel eens een leerling verteld, en hoor ik vaak terug, dat met een donkere kleur die op een leefgroep komt in een verzorgingshuis, dat een dementerende oude vrouw riep van, als zwarte, ik wil niet door een zwarte geholpen worden. Dat leeft nog steeds. En hoe ga je daar dan mee om? Mm-hmm. En dat is moeilijk. En daar praten we ook goed over. En ze kunnen niet hard weglopen of en huilen uitbarsten.
Nee.
Maar ze, hoe doe je dat dan wel? Het raakt iemand wel. Het doet wel zeer. Ja, en verder, sommige mensen hebben kinderen. Kinderen zijn ziek. Hun financiële situatie is soms problematisch. Soms is het zo dat ze door, als ze gevlucht zijn en hier terecht zijn gekomen, dat in een stabiele situatie, de dingen die ze hebben meegemaakt naar boven komen, die nog verwerkt moeten worden.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
Want dat kan heftig zijn.
Dat kan heftig zijn, ja. Nou, als het zodanig is dat wij zelf denken van dit is te heftig, hier moet professionele hulp bij komen, hebben we op deze school een zorgstructuur waarbij we bij de leerling of bij de student vertellen, vragen van goh, ik merk dat dit zo'n probleem vormt voor jouw schoolloopbaan. Vind je het goed dat we extra hulp hierbij aanvragen? Kunnen we een hulp, hoe noem je dat, kunnen op gaan zetten?
Ja.
En een aanvraag indienen voor maatschappelijke zorg, financiële ondersteuning? Of...
Is er veel know-how op dat terrein van vluchtelingen die een heftige ervaring hebben doormaken?
Nou, ik denk dat het op school, dat die maatschappelijke zorg dan ook tekort gaat schieten, maar er is er wel doorverwijzingsmogelijkheid. In buurteams. In Utrecht zijn overal buurteams waar ze ook terecht kunnen.
Maar dan kunnen deze mensen wel doorfunctioneren in de opleiding als ze zoiets doormaken? Of moeten ze dan even stoppen?
Ja, nou soms is het inderdaad zo ernstig dat ze stoppen tijdelijk. En dan wordt er bepaald verlof geregeld. En dan wordt gekeken wanneer mensen weer opnieuw zouden kunnen instromen. Dat kan ook.
Ja. Hoe komen die mensen hier? Ik bedoel,
Ja, ze melden zich aan via de website. En ze, het is een, deze opleiding is niveau 2 opleiding. Dat betekent dat mensen die weinig of geen schoolopleiding hebben gehad, of qua taalprobleem, dit eerst als startkwalificatie moeten hebben, voordat ze verder kunnen gaan, of in de verzorging, of in de welzijn, naar niveau 3, 4. Of sommigen die maken zo'n enorme doorstand, dat ze eventueel over kunnen stappen naar niveau 4.
Nou ja. Is het in eerste instantie een intake, zodat men weet waar ze aan toe zijn?
Bij het niveau 2 is een persoonlijke intake. Mm-hmm. Maar bij de andere niveaus is een gezamenlijke kennismakingsdag met een algemene intake.
En zijn er mensen die afgewezen worden ook, of niet?
Nee, de bedoeling is, het beleid is momenteel dat iedereen wordt aangenomen.
Ja, ja.
Tenzij, of mits, goede startkwalificatie.
Ja. Ja. Maar veronderstel dat de kwaliteiten die je als professionele hulpverlener eist, dat men daar toch niet aan kan voldoen, qua persoonlijkheid of qua vaardigheid of wat dan?
Ja. Nou, momenteel is het zo dat het college van bestuur heeft aangegeven dat iedereen aangenomen wordt.
Mm-hmm.
En dat iedereen zo goed mogelijk begeleid wordt naar het diploma. En dan zou iemand bijvoorbeeld daarna kunnen doorstromen naar een andere sector, bijvoorbeeld de administratie of de facilitaire. Of...
Ja, dat wordt wel bekeken. Is het de stageplek dat daarin mee beslist of niet?
Nee, uiteindelijk, het examen wordt voor een gedeelte op de stageplek zelf afgenomen.
Oh ja?
En beoordeeld ook op de stageplek.
Dat doe jij ook of niet?
Nee, dat gebeurt op de stage.
Ja, ja.
Dat doen we stage.
Maar dan gaan die docenten hier van de ROC?
Nee, er worden wel steeksproefgewijs wordt er gekeken van gaat het examen op de juiste manier. Maar ja. In principe gebeurt dat momenteel op de stageplek.
Dus ja.
Maar ze hebben natuurlijk nog wel de generieke vakken zoals Nederlands. En rekenen en burgerschap die verplicht zijn en die moeten...
Ook burgerschap ook?
Ja, burgerschap is verplicht.
Ja, ja. Ja. En dat gaat met name over de democratische waarden die...
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Levert dat confrontaties op?
Nou, in zoverre dat niet zozeer de democratische waarden, maar wel andere denkbeelden die leven en die... Die gerespecteerd worden, maar waar wel wordt gekeken van hey, hoe praat je daarover en hoe respecteer je
dat? Maar gerespecteerd worden ook in de beroepssituatie, bijvoorbeeld in de stage. Ik neem aan dat ze op een stageplek hun denkbeelden vaak even onder de grond moeten stoppen, of niet?
Nou ja, op de stageplek hun taken zijn ondersteunend. Ze hebben ook huishoudelijke taken, mm-hmm. maar zijn ook ondersteunende taken. En het is niet zo dat een plek is waar dat allemaal heel erg tot uiting kan komen. Maar als dat wel gebeurt, dan...
Maar ze moeten niet meer bejaarden bijvoorbeeld helpen ernaast lopen of helpen met...
Ja,
naar de verzorging. Of,
ja, verzorgingen met ondersteunende activiteiten. Ja. Ja.
Nou,
ja.
Wat jij zo vertelt over de opleiding en de manier waarop de mensen daarmee mee bezig zijn in de anderhalf jaar... Dan vindt natuurlijk in mijn zin een enorm proces van persoonlijkheidsvorming plaats. Ja. Als het over Bielboek gaat, is dit wel Bielboek, denk ik. Hè?
Ja, ja.
Vind je dat ook?
Ze maken een groei door. En het is natuurlijk ontzettend verschillend, omdat die klas zo divers is. Kinderen van, of leerlingen of studenten van 17 of van 40, die ook al een heel leven achter de rug hebben, met kinderen zelf zitten. Maar in principe maakt iedereen toch een persoonlijke ontwikkeling door, ja. En een groei.
En het zijn natuurlijk wel hele sterke persoonlijkheden. Want anders rek je dat niet om sommigen zijn gevlucht. Dan moet je kijken wat je dan voor capaciteiten moet hebben om dat te kunnen volhouden.
Ja.
En dan hier op een opleiding komen, hè, waar je toch veel barrières hebt. Dat moeten hele sterke persoonlijkheden zijn.
Ja, nou soms wel, maar soms ook niet. Maar natuurlijk hebben ze veel meegemaakt en overwonnen. En kunnen ze daar ook over vertellen. Maar het kan ook wel zo zijn doordat ze in een ander land en met een nieuwe taal en met nieuwe mensen aanraken komen, nieuwe, nou, andere waarden en normen, dat het zelfvertrouwen daardoor wat minder is en dat toch weer helemaal opgebouwd moet worden. Of dat dingen uit het verleden, gebeurtenissen uit het verleden, ineens een plek gaan krijgen waardoor ze psychisch toch wel een beetje uit balans kunnen raken. Dat het dan naar boven komt.
Ja.
Ja. Ja. Dus het is verschillend. Het is, en voor iedereen is het zo. Ik denk voor alle mensen, als je een opleiding volgt en bezig bent met je persoonlijke groei, dat je daar heel veel van opsteekt en leert.
Ja, ja. Jij ook?
Ja, ik ook. Ja. Ik leer ook altijd iedere keer weer van mijn student.
Dus het is voor jou ook een bildungsproces, steeds
zeker,
met deze mensen
altijd. Ja.
Omgaan.
Ja, ook al doe ik al heel lang dit werk. Ik blijf ook beelden. Ja.
Ja, nee, maar dat zeg je zo. Maar ja. Blijkbaar moet je over die capaciteit beschikken, die competentie beschikken, om met deze mensen te kunnen omgaan. Dat zal niet iedereen gegeven zijn.
Ja, nou ja, wat ik kan zeggen van mijn teamleden, die beschikken allemaal over deze capaciteiten. En we hebben in ieder geval.
En hoeveel mensen zijn dat?
Dat zijn er nu 10.
10?
Ongeveer 10, ja. Ja. Ja, iedereen staat open voor andere culturen, heeft interesse, heeft belangstelling voor mensen. En we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld.
En zitten er ook al mensen bij met een migrantenachtergrond
in het team? In ons team nu niet. Nee.
Is dat wel de bedoeling op termijn?
Nou, het is niet een bepaald personeelsbeleid.
Nee. Maar je moet wel over bepaalde gaven beschikken om daarmee om te kunnen gaan. Een hoge mate van empathie hebben.
Ja.
Moet je ook heel erg politiek geïnteresseerd zijn?
Ik denk wel dat je op de hoogte moet zijn wat er speelt in de wereld. Om aan te kunnen sluiten bij de studenten. Om te kunnen begrijpen waarover zij praten. Als zij hebben Turkse leerlingen. Is met name nu actueel. Maar ook leerlingen uit Syrië. Dat je wel moet begrijpen. Uit wat voor wereld zij komen.
Ja.
En dat je moet weten wat er in de wereld gaande is, dat er een oorlog gaande is. En dat je een beetje een idee moet hebben van... je kan het nooit helemaal begrijpen, dat je er niet zelf hebt meegemaakt, maar je kunt er dan naar luisteren.
Dat zijn ook issues die in het team besproken worden, thema's?
Dat wordt momenteel niet in het team besproken. Nee, wel met onderling, maar niet als teamonderwerp. Wel dat we met elkaar praten van, goh, ik heb dit gehoord, dit verhaal in de klas, wat vind jij ervan, hoe ga jij ermee om? We proberen elkaar wel daarin te ondersteunen.
Ja. Nou, essentieel is, dat heb ik ook van Marguerite Kleinrecht, dat ik bij jou beluister dat je toch veel steun ondervindt van je team. Voelt.
Ja.
Dat je er niet alleen voor staat. Nee. Dat is denk ik buitengewoon belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Als er iets gebeurt, want het is niet altijd zo dat het allemaal heel gemakkelijk gaat, dan kan ik rekenen op mijn teamleden en dan kan ik vragen, goh, wil je even helpen? Of kan je even inspringen? Of wil je even iemand roepen? Laatst is er een leerling, werd niet lekker. Die kreeg hyperventilatie in heftige vorm. En dan is het fijn als ik een collega kan roepen van, of de conciërges van, help even.
Want, ja. En ook mocht er even, er kan natuurlijk altijd conflicten ontstaan.
Ja,
dan
gebeurt ook. Ja.
Is team, en bij team hoort ook de directie.
Team hoort zeker nu, de directie heeft de laatste tijd nogal gewisseld. Maar momenteel is dat iemand die echt op de werkvloer aanwezig is.
Maar worden deze mensen geselecteerd? Jij hebt bijvoorbeeld veel in die educatie gezeten. Komen al deze mensen uit de educatie?
Nee, het zijn echt mensen die ook uit het vak komen. Verpleegkunde gestudeerd, mensen die omgangskunde hebben gestudeerd.
Ja, ja.
Mensen die huisartskunde hebben gestudeerd. Creatieve vakken hebben we ook. En dat zijn echt mensen die daar vak zijn opgeleid.
Ja. Ja. Ik las in jouw artikel dat jullie proberen de principes van de vreedzame school in te voeren. Dus weliswaar nog een beginproces, heb ik begrepen.
Een startproces, ja.
Maar wat betekent dat?
Ja, vreedzame school houdt in dat studenten, dat je als visie hebt dat leerling zoveel mogelijk, dat je ze ondersteunt in hun persoonlijke groei. En dat leerling of studenten zeggenschap, zoveel mogelijk zeggenschap hebben over het onderwijs, waar je mee,
ja, onderwijs zeggenschap. Ja,
democratisch burgerschap is het kernwoord daarvan. En daarmee proberen we hen te ondersteunen.
Maar ook eigen doelen stellen als student. Ja. En daarin begeleid worden.
Ja.
Het eigen doelen stellen en het ook realiseren van die...
En het realiseren het vertrouwen ook geven dat ze daarmee...
Ja. Ja, dat hoort ook bij, want het ligt heel dicht bij het bieldoen eigenlijk.
Ja.
Hè? Ook oplossingsgericht denken en dat soort zaken nog meer. Discipline is ook een belangrijk gegeven voor mensen om iets te... Is dat ook voor jullie uitgangspunt?
Dat is voor ons een uitgangspunt. Bij de intake wordt al gezegd dat wij aanwezigheid heel belangrijk vinden. Dus discipline om de lessen te volgen vinden wij belangrijk. Op tijd komen is ook een... daar wordt ook niet over gediscussieerd van dat niet hoeft. Daar is geen zeggenschap of inspraak over. En zoveel mogelijk lessen volgen en doorzettingsvermogen om het af te maken. Dat wordt wel heel erg gestimuleerd en ondersteund.
Ja. En dat is ook natuurlijk heel essentieel bij een beroepsoefening.
Zeker
als je moet ondersteunen, dan moet je wel op tijd zijn met ondersteunen.
Moet je op tijd zijn, zeker bij stages. Er zijn weleens leerlingen die moeten stoppen met stage, omdat ze gewoon consequent te laten
komen.
En dat wordt niet geaccepteerd op de werkvloer.
Nee.
Dus dat is een goede les.
Ja.
De volgende keer kijken ze wel beter uit.
Ja. Ja. Het aardige is ook, we hebben samen geprobeerd om de levenslijn...
Ja.
Want daar beginnen jullie in principe mee, hè?
Het is een onderdeel van...
Maar niet een onbelangrijk onderdeel.
Nee, het is niet belangrijk.
Nee.
Onbelangrijk.
We hebben dat geprobeerd te vertalen in dat bildungsagenda-model.
Ja.
Is dat gelukt, denk je?
Ja, zoals het er nu uitziet, is de opzet die grotendeels door jou is gemaakt, kan ik me helemaal in vinden. En ik heb gekeken van, goh, wat kunnen wij daar als team mee? En mijn advies is ook van, goh, kijk als docent wat je daarmee kunt in jouw groep, op jouw opleiding, om dat in te zetten met de vragen die daarbij staan, met de opmerkingen of de punten die onder iedere sfeer genoemd zijn, om die te kunnen kijken van, goh, wat vind je belangrijk voor je opleiding om te kunnen benoemen en wat niet. En wat kunnen eventuele leerlingen als aandachtspunten.
Ja, precies. Want we hebben bij al die sferen hebben een aantal aandachtspunten gezet. Voor die, je hoeft ze niet te gebruiken, maar het zijn aandachtspunten.
Ja, precies. Ja.
En het leuke is dat jij bij sommige aandachtspunten hebt gezet van, nou, dat kunnen we de studenten niet vragen. Dat moeten we niet doen.
Nee, of dat ze daar gewoon nog geen zicht op hebben. Wat bij hen heel belangrijk is, is die privésfeer en hun eigen schoolachtergrond, filosofie en wetenschapsfeer. Die komen bij hen heel erg tot uitdrukking. En de politieke sfeer is inderdaad een onderdeel waarvan, en de religieuze sfeer, wat ik zeg van nou, zeker bij de start, voor de anderstaligen, bij de opleiding, vinden ze dat zelf nog erg moeilijk om dat daarover te praten, omdat ze soms gevlucht zijn uit de situatie, een politieke situatie, en ze weten nog niet van, hé, hoe is dat hier, hoe wordt daar op school tegen aangekeken, en kan ik iedereen daar wel over vertrouwen?
Ja, en degenen die achter zijn gebleven in het land van origine, die kunnen ook gevaar lopen. Hè?
Dat zou kunnen, ja. Dus dat zal ik dan ook niet stimuleren als ze er niet zelf mee komen.
Nee.
Het is niet, ik zeg niet dat het is verboden, maar ik zal niet stimuleren van vertel daar.
Nee.
Ze hebben zelf een eigen zeggenschap daarop.
Maar ze maken die levenslijn, dus aan het begin van hun opleiding, en dan?
Ja.
Ze moeten dat presenteren?
Ja, we delen de verhalen. We gaan, wat ik belangrijk vind is dat we in de kring gaan zitten. Ik leg de opdracht van tevoren goed uit, ook wat het eventueel teweeg kan brengen bij iemand. Want als je terugkijkt op je leven van nul tot nu, dan zie je, ga je ineens denken over allerlei dingen die je hebt meegemaakt, gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld. En dat kan ook emoties weer oproepen, waarvan je denkt dat ze weggestopt zijn. Dat merk je soms ook als leerlingen denken van, ik kan het verhaal heel goed vertellen zonder emotie. Dat terwijl ze toch iets vertellen, als ze iets vertellen, dat er toch emotie naar boven komt. En dat is mooi, dat kan. Dat gelukkig is dan de groep zodanig dat in balans, vertrouwd, dat kan, dat kan gebeuren.
Ja.
En ik ben even de draad kwijt.
Nou, je hebt ook een aantal, het staat ook in een artikel, omgangscodes.
Ja, de omgangscode is zover dat iemand zelf de eigen regie heeft over zijn verhaal. Dus diegene vertelt wat hij wil vertellen. En het is wel dat je terugkijkt op je leven. En dat betekent ook dat de anderen luisteren. Ik heb de regels van de Socratische gespreksvoering naar voren gehaald. En dat er geen mening wordt gegeven en geen oordeel over wat iemand vertelt. En dat mensen wel vragen kunnen stellen, maar het kan ook zijn dat de vragen niet beantwoord worden. We hebben pas ook gehad dat iemand vroeg naar achtergrond of ouders van iemand. Dat iemand zei, nee, daar wil ik nu niet over praten. Nou, dat kan.
Ja.
Dat is ook, dat wordt dan ook gerespecteerd.
Ja. Dus met een heel ethische code.
Ja.
Van, we laten elkaar uitblazen. Je bepaalt zelf wat je wilt vertellen.
Ja.
Ja. En stel je wel vragen?
Ik stel soms vragen. Of ik noem iets waarvan ik zeg, oh, goh, het valt me op. En de laatste keer dat iemand een verhaal, en die had van minuut tot minuut, vanaf dat ze in de buik van de ouders zat, ging ze vertellen wat er gebeurd was. Toen zei ik, goh, wat me opvalt, is dat je heel precies datum, tijd noemt en zegt ze, dat vond ik heel belangrijk voor mezelf om dat te achterhalen.
Ja.
Dat is meer een constatering of in die zin een vraag, een heel soms vraag van, goh, hoe was dat dan? Als ik denk dat iemand dat wil of leuk, maar iemand kan dus ook zeggen, nee, dat wil ik niet, maar soms vertellen, kunnen ze daar dan verder vertellen of door vertellen.
Ja. Ben jij je voldoende bewust, want dat vind ik eigenlijk, dat hier een buitengewoon belangrijke maatschappelijke functie vervult wordt?
In
de zin van dat mensen met deze gecompliceerde achtergrond geholpen worden om zich in te voegen in de Nederlandse samenleving op een goede manier.
Ja.
Besef je dat?